En de tekst voor de prediking is uit het tweede gedeelte wat gelezen is, Matteüs 11. Daarvan de versen 2 tot en met 6. Dat is een wat lange, volle tekst. U zult begrijpen dat ik vanmorgen alleen de hoofdlijn daarvan uit kan werken. Maar het gaat om Matteüs 11, vers 2 tot en met 6. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeide tot hen: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen, en de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen, de doden worden opgewekt, en aan de armen wordt het evangelie verkondigd, en zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Tot zover de woorden van onze tekst. Geliefde gemeente, twijfel. Wie van ons weet er niet van? Onze tijd is wel getypeerd, tweede helft van de vorige eeuw en begin van deze eeuw, als een tijd van twijfel. En het erge is dat steeds meer en steeds sterker in Nederland, trouwens in heel West-Europa, de grote grondwaarheden van het woord van God worden betwijfeld. Het is nog niet zo vreselijk lang geleden dat professor Kuitert zijn boek publiceerde onder de geruchtmakende titel Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Daar is een hoop tegen ingekomen destijds. Maar het sloeg ook aan bij grote massa's, ja, algemeen betwijfeld. Maar nu is het zo dat ook mensen die oprecht de Heere vrezen, zo hun twijfels kennen soms. Spurgeon zegt daarvan: twijfel is zonde, maar wie nog nooit getwijfeld heeft, die heeft ook nog nooit geloofd. Als u begrijpt wat hij bedoelt. Het ware geloof is soms aangevochten. En dat zie je bij deze grote in het koninkrijk van God, Johannes de Doper. Na zoveel jaren vraagt hij zich af: bent u de Messias die wij verwachten? Of verwachten wij een ander? Het thema van de preek is twijfels rond de komst van de Messias. Drie dingen. Het feit, hij is gekomen. Vervolgens de vraag, verwachten wij een ander? En tenslotte het antwoord. Ik ben gekomen voor bedelaars, de armen. Twijfels rond de komst van de Messias. Het feit, hij is gekomen. De vraag, verwachten wij een ander? Het antwoord. Ik ben gekomen voor armen. Johannes, de heraut van de Heere Jezus, voorloper wordt hij meestal genoemd, zo wordt hij ook genoemd in verschillende plaatsen van de Bijbel. Hij was geroepen om de komst van de Heere Jezus aan te kondigen. Hij moest de weg bereiden, zoals bij zijn geboorte was gezegd. En hij heeft het gedaan. Opgevoed. Zijn voorbereidingstijd gehad in de woestijn, als een tweede Elia, bekleed met een kamelenharen mantel en met een andere attributen die we van Elia kennen, was hij uiteindelijk uit de woestijn gekomen en begon hij bij de Jordaan te dopen en te preken en zijn prediking was scherp. Hij moest ruimte maken, plaats bereiden, door de prediking van het woord en door de doop van de bekering tot vergeving van zonden voor de Heere Jezus Christus. Maar het hoogtepunt van zijn loopbaan was toen hij Jezus komen zag uit de woestijn. Zie, Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En hij heeft Jezus gedoopt. En hij heeft het gezien, de hemelen scheurden en de stem klonk. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. En de duif, teken van de geest, daalde neer. En toen, misschien heeft Johannes wel gedacht zoals sommige van de discipelen van de Heere Jezus dat later ook dachten. En nu gaat het steeds beter. Nu zullen we de triomfen van koning Jezus zien. Nu zullen we hem zien klimmen op de troon van zijn vader David. Maar het ging zo anders. De voorloper van de Heere Jezus kwam in de gevangenis terecht. Koning Herodes, nee, dat was niet de Herodes van de kindermoord. Dit was de zoon van die kindermoordenaar. Maar hij leek op zijn vader. De Romeinse geschiedschrijvers laten ons weten dat je beter de hond van Herodes kon zijn dan zijn zoon. Want Herodes was goed voor zijn vele honden. Maar Herodes de Grote heeft zijn twee oudste zonen laten vermoorden, omdat hij bang was dat ze een revolutie zouden plegen. Daar was heel wat loos in dat huis van de Herodesen. Bekend om hun liederlijke, zondige leven. En die man was gewaarschuwd door Johannes de Doper. En dat wekte iets vreemds bij hem op. Aan de ene kant hoorde hij hem graag spreken. En aan de andere kant haatte hij hem. Uiteindelijk heeft hij hem in de gevangenis gezet en daar zat Johannes. De man die aan de open wijte van de woestijn gewend was, die vrijuit kon gaan en staan waar hij wilde, die kon spreken wat hij wilde zeggen, nergens door gehinderd en geremd werd, nu in de gevangenis. Moet wat voor hem geweest zijn. Psychisch, geestelijk. En terwijl hij in de gevangenis zit, en de meeste uitleggers zeggen dat hij vrij lang in de gevangenis gezeten heeft, hoort hij over de Heere Jezus. Kennelijk stond Herodes hem toe dat sommige van zijn leerlingen zo af en toe bij hem op bezoek kwamen. En dan hoort hij over het spreken van de Heere Jezus, over de bergreden misschien wel, over de genezingswonderen, en de twijfels vullen zijn hart. Zelfs de voorloper van de Heere Jezus is een man die zijn aanvechtingen kent. Ja, ik weet wel, er zijn uitleggers, onder andere Calvijn, die zeggen, Johannes heeft niet echt getwijfeld. Want hoe kan nou een voorloper van de Heere Jezus twijfelen of hij de Messias is, die zoveel gezien en gehoord heeft? Met alle respect voor Calvijn, ik denk dat hij hier fout is. Geen kind van Adam, hoeveel genade hij ook bezit, is gevrijwaard voor twijfel. Zelfs de grootste profeet niet. Ook Johannes niet. Ja, zegt Calvijn, maar Johannes stuurt die twee discipelen naar de Heere Jezus toe om zijn leerlingen ervan te overtuigen dat hij werkelijk de Messias is. Zelf wist hij het wel. Nee, Johannes twijfelt. Johannes vraagt: ik weet dat u gekomen bent. Hij heeft waarschijnlijk in de familiekring de dingen gehoord rondom de geboorte in Bethlehem, de kribben, de herders. Maar verwachten wij soms nog een andere Messias? Bent u de beloofde, naar wie de vaderen hebben uitgezien? Misschien heeft dat te maken, gemeente, met het feit dat de gedachten over de komst van de Messias onder het Jodendom in die tijd nogal vaag waren. Meestal wordt gezegd, en dat is misschien in de Adventsweken ook wel gezegd in de preken die u gehoord hebt, dat ze een aardse Messias verwachten onder de Joden, die de gehate Romeinen de Middellandse Zee in zou drijven en die de troon van zijn vader David zou beklimmen en zou zorgen dat het koninkrijk van David letterlijk vanuit Jeruzalem weer zou worden opgericht. Maar dat is maar één van de vele verwachtingen die er destijds onder het Jodendom waren. Er waren ook groepen Joden die twee Messiassen verwachten. Eerst de nederige Messias, die de komst van de echte Messias in heerlijkheid zou voorbereiden. En misschien is Johannes in zijn denken wel een moment daardoor beïnvloed geweest. Bent u de eerste Messias, nog niet de eigenlijke? Zal er nog een ander komen die in grote majesteit en heerlijkheid uit de hemelen zal neerdalen en zijn voeten zullen staan op de tempelberg? We weten het niet. We hoeven het ook niet te weten. Maar Johannes heeft deze vragen in zijn hart voelen woelen. En hij stuurt zijn vertrouwde leerlingen naar de Heere Jezus. Bent u het? Dan is hij in ieder geval aan het goede adres. Hij gaat niet naar de fariseeën die misschien ook wel aan het hof van koning Herodes waren. Hij gaat niet naar de beste raadgevers van het Sanhedrin. Daar stuurt hij zijn discipelen niet heen. Hij stuurt ze naar de Heere Jezus. En daar zit meteen al een belangrijke les in. In een tijd van twijfel en van aanvechting. Waar zoeken we het? Waar zoeken we het? Zoek het bij onszelf? Gaan we speuren in ons binnenste of in ons eigen verleden? Zo van dit mag ik toch niet ontkennen en dat mag ik toch niet ontkennen. Je wordt er doodmoe van hoor. Of gaan we met onze twijfels en vragen naar de enige plek die de Bijbel ons aanwijst. Stort voor mij uit uw ganshart. En wat een genade gemeente. Als je er iets van mag beleven. Dan hoef je helemaal niks meer achter te houden. Dan mag je komen met alle kronkels en vragen. Met alle dwaasheden die er zijn. Als het maar in eerbied gebeurt en in afhankelijkheid gebeurt. Heere, help u me. Ik weet het niet meer. Dat is de juiste plek voor onze vraag. En dan komen die discipelen van Johannes de Doper met hun vragen bij de Heere Jezus. En wat doet de Heere Jezus? Hij geeft Johannes geen rechtstreeks antwoord. Nee, hij gaat ook zelf niet naar de gevangenis. Hij bezoekt Johannes niet. Hij kijkt hem niet recht in de ogen. Maar hij laat zijn discipelen naar Johannes, de discipelen naar Johannes terugkeren. En dan moeten ze zeggen wat? Zeg dan Johannes wat gehoord en ziet. Belangrijke woorden. We zetten er even een streepje bij. Vooral in het evangelie van Johannes, maar ook in de andere evangeliën wel, leest u vaak dat de Heere Jezus zegt tegen mensen, of laat zeggen tegen mensen, kom en zie. Hoor en zie. En dan ligt op het komen en het horen de meeste nadruk. De Heere Jezus zegt, kom. Slot van de schriftlezing zei het toch? Komt allen tot mij. Hoort naar mij. Luistert naar mij. Hoe wordt Gods kerk zalig? Allereerst als ze door genade mogen komen en mogen horen. Maar ook zien. Wat bedoelt de Heere Jezus met horen en zien? Dan bedoelt hij dit, dat als hij die wonderen doet die hij op dit ogenblik verricht en die aan Johannes worden doorgegeven, dat hij dan doet wat beloofd was. Hij houdt getrouw zijn woord. Wat was beloofd? En dan gaan we even terug naar de eerste schriftlezing. Na dat 35e hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Daar wordt de tijd getekend waarin de Messias komt, de heilstijd. En in die tijd zal het verloren paradijs terugkeren, want dat is de onderliggende gedachte in Jesaja 35. De wereld is donker geworden door de zonde, Adam en Eva zijn van God afgevallen. Het paradijs is gesloten en voor de deur van het paradijs staat een engel met het zwaard der gerechtigheid. En de wereld is de woestijn geworden. Jesaja zegt in hoofdstuk 13 dat de woestijn de plaats is van de draken en van de duivelen. De duivelen zullen aldaar huppelen. De woestijn is voor Israël en voor het oud-testamentische volk van God de plek die ons herinnert aan de gevolgen van de zonde. En in de woestijn leven we. En als je wilt weten wat dat allemaal voor gevolgen heeft, wel, de profeet zegt het en de Heer Jezus onderstreept die woorden. Daarom zijn er blinden en daarom zijn er kreupelen en daarom zijn er doden en daarom zijn er armen. De woestijn tekent ons ook als voor ogen de gevolgen van de zonde, ja de zonde zelf. Maar de profeet zegt als de Messias komt, als de grote heilstijd aanbreekt, dan zal die woestijn veranderen in een nieuw paradijs. Sommigen van u zijn misschien in Israël geweest en hebben de woestijn van Juda gezien. Nou, dat is een dorre vlakte, nou vlakte, dorre heuvels, bruine aarde. Er groeit niks. Maar misschien dat sommigen er geweest zijn in de regentijd in Israël. Als dan ineens de regens komen, dan kan het binnen enkele uren zo zijn dat die woestijn, die bruine, donkere, dorre aarde, een groen waas krijgt. Er komen grassprietjes naar boven. Het gaat groeien en het gaat bloeien. Wel, de profeet zegt, als de Messias komt, gaat het nog verder. Niet alleen maar grassprietjes, maar bloeien als een roos. En dan zullen de kreupelen, die zullen lopen en de blinden, de ogen zullen opengaan. En de doden zullen worden opgewekt. Kijk, en dat, zegt de Heer Jezus, moet je nou aan Johannes vertellen. Johannes die het woord kende. Johannes die het Oude Testament kende. Het woord wordt waar, Johannes. Het woord wordt waar. Blinden worden ziende en kreupelen gaan lopen. En gemeente, dat is nou van beslissende betekenis voor alle geestelijke leven. Hoe klein het ook nog is. Dat je gaat ontdekken door genade, uw woord is de waarheid. Er wordt wel eens gepraat in onze kringen over bevinding, hè? Prachtig woord. Maar er zijn allerlei gedachten over. Te veel om te noemen. Maar de mooiste omschrijving van wat bevinding is, vind ik bij Calvin. In het begin van zijn institutie. Hij zegt geloofservaring, want hij kent natuurlijk het Nederlandse woord bevinding niet, maar hij bedoelt precies hetzelfde. Geloofservaring is dit. Dat ik ervaar, luistert u goed, dat ik ervaar dat God precies zo is zoals hij zich in zijn woord openbaart. En als u dat uitlegt, zegt hij, kijk, wie God is, dat weet ik vanuit het woord. Dat lees ik in die oude bladzijden. Maar als ik nou door genade tot bekering kom, dan ga ik ervaren dat het woord waar is. Zoals de oude vromen dat zeiden. God is een waarmaker van zijn woord. Nou, dat zegt de Heer Jezus. Johannes, God is een waarmaker van zijn woord. En dat is van betekenis voor de komst van de Heer Jezus, om dat te verstaan. Wat is het geheim van het kerstevangelie? Keizer Augustus? Nee, gelukkig niet. Is het Jozef? Is het Maria? Die zijn belangrijk in het kerstevangelie. Zeer zeker, een grote plaats. Maar het gaat niet om hen. Zijn het de herders? Nee, ook niet. Laat ons heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien wat? Het woord dat geschied is. Wat zagen die herders toen ze het kindje zagen? God houdt getrouw zijn woord. En als het nou kerst wordt in je leven, dan ga je daar iets van zien. Hij houdt getrouw zijn woord. En dat is iets waar je een heel leven voor nodig hebt om dat te leren. Want dat is niet alleen zo wanneer je voor het eerst in de ruimte van het evangelie gesteld wordt. Maar dat is ook telkens weer zo. Ook na tijden van aanvechting, zoals Johannes ze kende toen hij in de gevangenis zat. Heren, bent u het of verwachten wij een ander? Johannes, het woord. Je zult het met het woord moeten doen, maar je kan het ook met het woord doen. En dan is er natuurlijk nog iets, want als dat woord in vervulling gaat, dan staat er de woestijn verandert in een paradijs. En de blinden worden zienden en de kreupelen gaan lopen en de doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere Jezus hier aan Johannes laat weten en ook vanuit dit gedeelte aan ons laat weten. Nu ik gekomen ben, nu begin ik mijn werk te doen. Anders gezegd, nu begin ik mijn koninkrijk op te richten. En al die wonderen van de Heere Jezus, dat zijn allereerst tekenen. Uw koning is gekomen. Mijn koninkrijk komt. Nee, het kwam niet onmiddellijk. Het kwam heel geleidelijk. En wij zien de dingen nog maar ten dele, schrijft Paulus. De volle komst van het koninkrijk waarin niemand ziek zal zijn, waarin de dood verslonden zal zijn tot overwinning, waarin alles heerlijkheid zal zijn, dat komt nog. Maar het begint te komen. De eerste ritselingen, de eerste tekenen zijn er. Maar de gebrokenheid blijft nog wel. Daar kunnen mensen mee vastlopen, gemeente. En heel veel mensen vandaag lopen daarmee vast. Of zeggen dat ze ermee vastlopen. Die oude spotboef van het Reven heeft een gedicht geschreven over Gods koninkrijk. Hè? En het begint met deze regels. Dat koninkrijk van u, komt daar nog wat van? Spottenij. Want het koninkrijk is gekomen en het komt zeer zeker. De Heere Jezus zegt, kijk maar naar de tekenen. Want wat zeggen die tekenen? Die tekenen zeggen dat Jezus de Christus, de Messias is, die het rijk van de boze, van de zonde, van de dood en van de ziekte gaat overwinnen. Die de kop van de oude slang in de woestijn van dit leven gaat vermorzelen. Want blinden worden ziende. En kreupelen wandelen. Jezus overwint. Een machtige verlosser. Dat heeft hem wel wat gekost. Want als hij de ziekten geneest, schrijft Matthäus in hoofdstuk 8 van zijn evangelie, dan moet hij alle krankheden op zich nemen. En alle ziekten heeft hij gedragen. Hij heeft de zonde, de dood, de ellende op zich genomen. Hij gaat naar de kribbe, naar het kruis. Om te lijden, om te sterven. Om bloed te zweten in de hof van Gethsemane. Om van God verlaten te worden. Al de pijlen van Gods toorn worden op hem afgevuurd als hij hangt tussen hemel en aarde. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar zo heeft hij de dood en de zonde en de ziekte, de duivel en zijn ganse rijk, zoals we het hoorden uit het doopformulier, overwonnen. Paulus schrijft daarover in een moeilijke, diepe tekst in Colossense 2. Hij zegt, hij heeft aan zijn kruis de machten, en dan bedoelt Paulus de machten van de dood en van de duivel, heeft hij uitgetogen, naakt uitgekleed. En ze te schande gemaakt. En heeft over hen getriomfeerd. Maar het is nodig, gemeente, dat we daarbij leven. De wereld waarin wij leven, de wereld waarin onze kinderen leven, de wereld waarin zijn kleine kinderen geboren worden, is een wereld vol van verdriet en van pijn. Dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. Ik heb daar vroeger wat moeite mee gehad. Gestadige dood. Maar ik weet dat het waar is. En de Heer Jezus laat in dit gedeelte zien, liet ook door zijn komst hier op aarde zien dat het waar is. Maar het is niet het enige. Ik ben gekomen om de dood te overwinnen en de zonde te overwinnen. En mijn naam is Jezus. Ik zal mijn volk zalig maken van al hun zonden. Loopt u vast met de moeite, met het verdriet? En vooral loopt u vast met de zonde, met de schuld, met uw eigen ongeloof en uw onbekeerlijkheid, met de banden van de dood. Komt en ziet. Hoort en ziet. En dan mag je je gebonden handen aan de Heere voorleggen en pleiten op zijn werk. Heere, u hebt toch de zonde en de dood overwonnen. Maak mij zalig naar uw woord. En dan moet u erop letten dat de Heere Jezus de woorden van de profeet Jesaja op een bepaalde manier toespitst. Dat gebeurt meer in het Nieuwe Testament, dat woorden uit de profetie worden aangehaald, maar dat daar een diepere, een nieuwe, een scherpere betekenis aan wordt gegeven. Het wordt aangevuld. En dat is gebeurd onder de bijzondere leiding van de Heilige Geest. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Want Jesaja spreekt als die woestijn gaat bloeien en als het rijk van de Messias gaat komen, over blinden die ziende worden en kreupelen die gaan wandelen. Maar de Heere Jezus laat aan het slot van die aanhaling van die tekst zien. En doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dat had Jesaja zo niet gezegd. Het zat wel in zijn woorden, maar de Heere Jezus haalt dat eruit. En de mensen die heel veel verstand hebben van de taal van het Nieuwe Testament zeggen, dat is eigenlijk de pit en de kern van wat de Heere Jezus hier zegt. Het is een wonder dat blinden ziende worden en dat kreupelen gaan wandelen. Het zijn tekenen dat hij gekomen is als de redder van zondaren. Maar het wezenlijke van zijn komst is en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Wat dat betekent? Nou, daar is wel wat verschil van mening over. Er zijn mensen die zeggen, ja, die armen, dat zijn letterlijk armen. Dat zijn mensen uit Israël die aan de rand van de samenleving zitten. En ik denk zeker dat dat meespeelt in deze woorden. De Heere Jezus had een bijzonder oog voor mensen die verdrukt waren. Voor hoeren en tollenaars, mensen die veracht waren. Zeker. Maar dat is niet de diepste betekenis van het woord arme hier. Wanneer we in het evangelie naar Matteüs lezen over armen, dan gaat het vooral over geestelijk armen. En dat waren misschien ook letterlijk armen. Maar misschien ook wel eens een man of een vrouw die wat meer welgesteld was. De moeder van Johannes Marcus bijvoorbeeld, een van de discipelinnen van de Heere Jezus, was een zeer rijke vrouw. Die een grote villa had in Jeruzalem. Maar arm van geest, dat werden allen die bij de Heere Jezus kwamen. De een vroeger en de ander later. En wat is nou arm van geest? Dat staat in de bergrede, dat weet u. Eerste zalig spreking van de Heere Jezus. Zalig zijn de armen van geest. Wie zijn dat? Als je het woord letterlijk vertaalt, dat is zo mooi. Mag je ook zeggen, dat zijn de geestelijke bedelaars. De geestelijke bedelaars. Dat zijn mensen die niets meer hebben. Die alleen maar hun bevlekte, vuile handen uit kunnen steken en smeken, Heere, geef. Heere, vergeef. Zie op mij in gunst van boven. Mensen die van gegeven goed moeten leven. En dan zit er in die uitdrukking nog iets. Geestelijke bedelaars, de grondtekst, geeft ook aanleiding om te zeggen, die mensen schamen zich. Het was geen eer om een bedelaar te zijn in Israël, hoor. Dan zeg je, ja, ik heb mezelf tot de bedelstaf gebracht, misschien. Of ik ben maar een blinde Bartimeus, ik kan geen gewoon werk doen. Ze schaamden zich. Armen. Ziet u die tollen naar de tempel ingaan, of de synagoge ingaan. En de tollenaar, van verre staande, schaamde zich. Durfde zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Sloeg op zijn borst en zeide, O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is nou arm. Bijbelse portret van een arme. Staat u daar iets van in uw eigen leven voor het eerst of ook opnieuw? Kijk, dat is nou nodig. Om die gekomen Messias, om die te ontmoeten. Dat we bij hem komen met de noden en de vragen en de schuld en al die dingen waarvoor hij gekomen is. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Het arme, het verstotene, het verschopte. Mensen met hun onmogelijkheden. Mensen die het alleen van gegeven goed kunnen hebben. En die horen het evangelie. De goede boodschap, de blijde boodschap. De boodschap van genade en van vergeving. De boodschap van herstel. De boodschap van het paradijs. Dat Jezus door lijden en sterven heen hier op aarde gaat vestigen. En wat een zegen, omdat wij dat iedere zondag mogen horen. En dat onze kinderen dat mogen horen. Ook de hele kleine kinderen. Misschien eerst thuis, uit de kinderbijbel. Op de zondagsschool, maar ook in de kerk. Ouders, opa's en oma's, zullen we het onze kinderen voorhouden. Er is een evangelie voor tobbers, voor bedelaars. Hoe jong of hoe klein je ook bent. De meesten van u weten dat wij ook nog een periode in Canada gewoond hebben. En daar leerden onze kinderen toen dat kleine Engelse versje. Ik ben niet te jong om te zondigen. Ik ben niet te jong om te sterven. Ik ben niet te jong om de Heere aan te roepen. Ik ben niet te jong, voeg ik eraan toe, voor het evangelie. En dan nog heel even het laatste woord. Zalig is hij die aan mij niet wordt geërgerd. Ja, ook dat is een stukje van het kerstevangelie. Want als Simeon in de tempel komt waar het kindje wordt voorgesteld, dan spreekt Simeon die prachtige lofzang, nu laat gij, Heere, uw knecht. Maar wat zegt hij ook? Deze, Gods zaligheid, Gods zalig maken, is gesteld tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Rondom Jezus gaat zich een scheiding voltrekken. Sommigen stoten zich aan hem. Anderen vallen voor hem. En dat is de bedoeling van deze zaligspreking aan het slot van onze tekst. Zalig is hij die niet aan hem geërgerd wordt. Er staat een Grieks woord wat u allemaal enigszins kent. Skandalon, ons woord schandaal is daarvan afgeleid. En skandalon of schandaal is ergernis of aanstoot of steen waarover je struikelt. Wat is dat erg? Als ouderen of jongeren, misschien ook jongeren uit ons midden en uit onze gezins- of familiekring, zich stoten aan deze steen. Jij en u die het woord hoort vanmorgen, ik mag u in de naam van de Heere bidden, erger je niet aan de Heere Jezus. Ook al begrijp je lang niet alles, vraag dan om licht en om leiding. Maak mij uw wegen bekend. Want wie zich aan deze steen ergert, komt om, gaat voor eeuwig verloren. En daarom bidt de Heere Jezus zelf en bidt de apostel Paulus en andere van zijn dienstknechten in zijn naam. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat is ook het evangelie van kerst. Laat u met God verzoenen. Het is nu het heden van de genade. En als je dan voor hem vallen mag. Dus niet aan deze steen je stoot, maar voor hem vallen mag. Dan word je zalig gesproken. Want als je niet aan hem ergert, maar voor hem valt, dan ga je ontdekken dat hij nu alles heeft wat jij, wat u nodig hebt. Dan ga je steeds meer bewondering voor hem krijgen. Je gaat hem steeds meer nodig krijgen. Buiten u is niets te vinden. Zonder u kan ik niets doen. En dat opent perspectief op het grote koninkrijk. Als Jesaja in hoofdstuk 34, het hoofdstuk waarnaar de Heere Jezus verwijst, in deze woorden zingt van de woestijn die zal bloeien, dan loopt dat hoofdstuk uit op de gebaande weg. En die gebaande weg, dat is de weg naar de hemelse heerlijkheid. En dan staat er van het volk wat op die weg mag wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Dan is het koninkrijk ten volle gekomen. De dood is verslonden. Professor Wisse zegt, in het nieuwe Jeruzalem is slechts één grafsteen. En daar staat op, hier ligt de dood begraven. Alle tranen van de ogen gewist, dan hoeft een blinde nooit meer bezorgd te zijn over zijn blindheid. En een kreupele niet over zijn gebrekkige benen. Dan hoeft een zondaar niet meer te worstelen met zijn zonde. Dan hoeft een kind van God niet meer gebukt te gaan onder de inwonende kracht van het kwaad. Dan hoeft een aangevochten zondaar geen last meer te hebben van de boze en van kwade opwellende gedachten. Dan zal het vrede zijn. Eeuwig vrede. En dan gaat de engelenzang die op de velden van Efrata geklonken heeft. Eeuwig in vervulling. Ere zij God. In de hoogste hemel. En vrede op de nieuwe aarde. Waar de woestijn zal bloeien als een roos. In de mensen een welbehagen. En dan nog even die laatste uitdrukking. Als u me niet gelooft, moet u het maar nalezen in de kanttekening. Eigenlijk staat er in de mensen des welbehagens. In die mensen die God lief heeft. van eeuwigheid lief heeft. In wie hij een welbehagen heeft. Vanwege de zoon van zijn welbehagen. Jezus Christus. En die gekruisigd. Die de enige naam draagt onder de hemelen gegeven. Om aan een moordenaar aan het kruis. Om aan al zijn kinderen het paradijs open te doen. Heden. Met mij. In het paradijs. Amen.